Geliefden in de Heer Jezus Christus, ik wilde dit gedeelte vanavond besluiten. Uit Handelingen 16, u weet de tekst, dat gedeelte van de tekst wat wij als centrum gekozen hadden was het 28e vers, het tweede gedeelte, doe u zelf geen kwaad. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, wij letten op bevrijding. We zijn de vorige keer al een aardig eind gekomen, dacht ik. Maar nog niet helemaal aan het eind. En even twijfelde ik of ik het volgende stukje er ook bij zou trekken, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. En daarom wilde ik toch nog even stilstaan bij, zeg maar, de tweede helft van dit schriftgedeelte. Vooraf wijs ik u er even op dat in dit schriftgedeelte wordt meer dan eens, ik denk wel 4, 5 maal, en naar de bedoeling nog wel meer keren, al staat het er niet letterlijk, het woordje allen gebruikt. Daar geschiedde een aardbeving, terstond werden al de deuren geopend, de banden van allen werden los. De stokbewaarder denkt, daar staat het bijvoorbeeld niet bij dat al de gevangenen er vandoor zijn. Paulus roept, doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En dan komt hij binnen, wat moet ik doen om zalig te worden? Gij zult zalig worden, gij en uw huis. Daar kun je ook alweer denken aan allen. En dan spreken ze tot hem het woord des levens en tot allen die in zijn huis waren. Dan neemt hij ze tot zich en hij was ze en hij wordt gedoopt met al de zijden. En hij verblijdt zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Ik noem het alleen even, ik zat net in gedachten even zo te tellen. En toen kwam ik al een aardig eindje dat toch wel een belangrijk woord in dit schriftgedeelte is, waaruit wij mogen opmaken een bevestiging van wat er geschreven staat bij de spreuken. In de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. Goed, wij waren dan al een aardig eindje, maar ik ga nog even inhaken bij vers 29. Die stokbewaarder die viel bevende als die licht geëist wordt met die toortse kwam die eiste, daar kwamen de mensen mee aan, dan valt die bevende aan de voeten van Paulus en Silas neer. Hij werd in die aardbeving, ik heb gezegd veel meer, hij werd zoals een mens somtijds in zijn leven, dat gebeurt niet iedereen, gebeurt ook niet bij iedereen op dezelfde wijze, maar een mens kan plotseling met God geconfronteerd worden. En nogmaals wil ik dat beklemtonen, dat gaat niet bij iedereen op dezelfde wijze. Wij kunnen ook met God geconfronteerd worden op de wijze als de wateren van Siloa die zachtkens gaan. Deze hele omstandigheid, deze hele situatie werkt als het ware dit in de hand, dat er in één ogenblik een crisis is ontstaan in het leven van deze stokbewaarder. Niet alleen heb ik tracht te benadrukken, ook niet hoofdzakelijk omdat hij denkt, dat kost mij de kop, want de gevangenen zijn allemaal weg. Maar hij ziet daarbij, of hij ziet, hij wordt oversteld dat hij in deze gebeurtenis te doen heeft met een onbekende God. Van die God zal hij inmiddels, de mannen zijn al een heel poosje in Filippi werkzaam, zal hij inmiddels wel het een en ander gehoord hebben. Dat is gewoon niet te ontkennen, denk ik. Dat hij wel zal gehoord hebben, al is het misschien niet uit de eerste hand. Misschien heeft hij het ook zelf wel eens gehoord, als de mensen erover praten enzovoorts, want dat gaat gauw in zo'n stadje. Maar in ieder geval, hij is eraan voorbij gegaan. Maar nu komt God zelf op zijn weg. En dat is het verpletterende voor deze man geweest. En ja, zere goedheid kent geen palen, dat hoeven we elkaar niet voor te schrijven. De Heer is vrij. Wij zullen hem geen bevel geven en dat mogen we niet voor het werk zijn der handen. En, je zou bijna zeggen, ja, Het is ook iets diep en diep ingrijpends ook hoor. Om zoiets mee te maken. Want dan is het echt van 2-1. Of een mens verzinkt in de dood. Of hij wordt zalig uit louter genade. Maar ik ben me bewust voor mezelf en voor u. Wanneer wij op zulke wijze te maken krijgen met God. Dat hij de aarde doet beven en alles wat voor ons vast en zeker was. Doet breken en buigen. Weten we geen raad. Dan weten we echt geen raad. Paulus en Silas, die werden, de Heer die was bij hen. Ze zongen God de lof. Maar ik ben ervan overtuigd dat de mens geen raad weet. Ik ben ervan overtuigd dat u en ik dan ook werkelijk zouden roepen. Bergen van toppen en heuvelen bedek me. Vanwege de schrik desgene die op de troon zit. Daarom zeiden onze vaderen wel eens, er kan geen steen op de aarde liggen zonder God. En dat is een steen. Maar als God zich werkelijk van een mens onttrekt, ach, dan is het afgelopen. Dan kan die geen ogenblik meer verder. Deze man wordt tegemoet getreden in het heilige evangelie. Doe u zelf geen kwaad. Daar valt hij bevende neer voor de voeten van Paulus en Silas. Of die ook weet dat het daarover loopt. Hoe ver die wetenschap gestrekt heeft, dat kan ik niet in woorden zeggen. Maar hij weet dat het daarover loopt. Ook dat woord doe u zelf geen kwaad, want we zijn alle hier, zal daaraan meegewerkt hebben. Maar ik denk dat hij een innerlijke indruk heeft gehad dat die mannen hier niet als een of andere laaghartige moordenaars zijn binnengebracht, maar dat het gaat om een geloof, om een woord, om een verkondiging, om ene Jezus van Nazareth, om een Joodse sekte misschien. Hij brengt ze naar buiten, uit het donker naar het licht. Wat hogerop. Misschien een soort binnenplaatsje. Ik weet dat niet precies hoe dat architectonisch geweest is. Maar dat doet er ook niet toe. Hij valt voor zijn neer en hij roept. Heren, lieve heren. Staat er eigenlijk niet, maar zo bedoelt hij het wel. Lieve heren, wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Opdat ik gered word. Kijk, ga je een andere kant uit. Hè? Met die manier van benadering van het woord. Zoals je dat bij velen tegenkomt. Hè? Moderne criticasters. Dan kom je op dit punt van. Ja, kijk die man die. Dat zou die ook tegen zijn eigen priesters gezegd hebben. Van wat moet ik doen opdat ik hieruit gered word, want het is een toestand. Wat moet ik doen, want straks, ja, als de gevangenen weg zijn en dan komt de straf en dan wordt hij weggeleid en dan moet hij boete doen, dan kost hem zijn leven. En, hè, dat is niet waar. Dat is heel erg. Als wij die kant uitgaan. Dat bij die man gewoon maar een vraag geweest is van, ja, nou zit ik toch in de, hoe moet ik dat oplossen? Paulus heeft toch gezegd, wij zijn alle hier. Dus wat dat betreft, hoeft hij zich niet zo zorgen te maken dat hem het leven kost omdat de gevangenen allemaal weg zijn. Paulus heeft gezegd, we zijn allemaal hier en in dat woord, allen, zitten ze ook echt allemaal nog in de gevangenis, al zijn de boeien eraf. Dat woord, die God, die aanwezigheid van de geest, houdt de mensen toch wel op hun plaats. Dus wat dat betreft, hoeft hij eigenlijk helemaal niet bang te wezen van, nou word ik aangeklaagd. Hij krijgt misschien nog wel een extra pluim. Dat ondanks de aardbeving en ondanks dat de deuren opengescheurd zijn, dat alle gevangenen nog bij elkaar. Daarom is het ook onzin om het zo, om die kant uit te denken. Nee, wij voelen hier puur dat werk van de Heilige Geest, die door het woord zal werken. Die werkt ook in het hart. God die er bijna met zijn volle gewicht even een dankje tegen geeft voor deze stokbewaarder, om hem opeens te brengen bij de vraag: hoe word ik gered? Want dat betekent het: hoe word ik zalig? Dat betekent niet alleen of in hoofdzaak zoals het meest weergeven van zalig, dat is gelukkig. In dit verband is zalig gered worden. Zalig is ja, uit de zinloosheid, uit de verdoeming waar we eigenlijk in liggen, uit de vloek die op een mens rust, dat hij God kwijt is, dat hij niks meer onder hem heeft als het ware, geen bodem, dat hij gered wordt. En dan hoef je niet een optelsommetje, nou zal die wel eens eerst verdacht hebben, ja, wat heb ik allemaal gedaan, wat heb ik dit, wat heb ik zus, wat heb ik zo. We zijn gewoon verloren. Alleen onze ogen moeten ervoor open gaan. Maar we hoeven het niet te gaan, we zijn het al. We zijn het al. We komen niet langs een optelsommetje tot de rechte kennis van onze verlorenheid. Maar door God zelf. En door het waarachtige geloof. Als het goed is, hè, dat wat God van ons gezegd heeft, waar is, er is niemand rechtvaardig op aarde, ook niet tot één toe. Allen zijn wij afgeweken en onnut en stinkende geworden. Dat is waar, dat gelooft het woord, dat gelooft de zondaar, omdat God dat zegt. Dan hoef je niet te zeggen, dan moet ik eerst eens denken, ja, geldt dat nou voor mij ook? Wat heb ik nou gedaan? Nee. Dat gaat veel dieper. Dat geeft te verstaan dat ik in heel mijn existeren en in mijn existentie, mijn zijn, mijn bestaan en mijn bestaanswijze, of ik nou een mooi mensie ben of niet, of ik een oppassend mensie ben of niet, maar al die hoge God boven mij, die ben ik kwijt en daar kan ik niet meer terecht. Dat. Ik ben godloos. Daar gaat het om. Wat moet ik doen opdat ik gered word? Dat is een vraag. Ja, dan moet je ook niet de kant mee uit. Ja, dan zit hij nog in het verbroken verbonden werken. Die man, houdt toch op. Verbroken verbond. Daar wist die man helemaal niks van, denk ik. Dit is toch, laat ik zo zeggen, dit is toch verklaarbaar vanuit het werk van de Heilige Geest. Wat moet ik doen om gered te worden? Waar moet het heen? Hij weet het toch niet? Die man weet het niet. Hij zal misschien wel wat gehoord hebben, maar daarom is het er nog niet duidelijk hoe het is. En dan dat zuivere antwoord. Dat Paulus zegt. Lieve vriend, dan moet je eens goed opletten. Je hebt ons heren genoemd. Daar wil ik nou geen kritiek op oefenen. Je weet niet beter. Maar er is maar één Heer. Één Heer in de hemel. Hij is echt Heer. Hij is de Kyrios, de heerser, de gebieder, de eigenaar. De ene rechthebbende is Hij. Voel je die stille onderwijzing? De aandacht moet ergens anders heen. Hij neemt die man niet kwalijk dat hij zegt, jullie kunnen me helpen, wat moet ik doen? Zeggen ze, wat moet er gebeuren? Daar gaat hij niet op in. In die zin gaat hij daar niet op in wat die man zou kunnen bedoelen of niet bedoelen met zijn vraag. Hij gaat erop in dat er op alle vragen eigenlijk maar één antwoord is. De Heer. En zij zeiden, Silas is ook door het enthousiasme van de Heilige Geest, de spanning van de Heilige Geest meegetrokken. Die staat ook mee te preken, mee de boodschap door te geven. Geloof in de Heer Jezus Christus. Hè? Dat betekent, aan de ene kant, beste vriend, je moet niet denken aan offers brengen. Je moet niet denken dat je een soort boetedoening, dat moet je heel je leven doen. Boete, zegt Luther. Ons hele leven is boete, als het goed is. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Gaat altijd door. Maar, nou gaat het om de redding. Hij zegt, vriend, misschien, ik weet niet waar je allemaal aan denkt, stokbewaarder, maar het gaat niet om iets doen met je handen. Het gaat ook niet om iets te doen met je portemonnee. Het is niet te koop. Het is nergens mee te koop. Geen goud, geen zilver. En ook niet je boetedoening. Dat is ook niet door te koop. Dat kun je niet meer goed maken. Je kunt het niet goed maken door er een eind aan te maken. Je kunt het ook niet goed maken, gered worden door van nu en voortaan een voortreffelijk, of in ieder geval een beter leven te gaan leiden. Dat kan niet het uitgangspunt zijn. Het uitgangspunt is, en dat is de inhoud van het antwoord op de vraag, vertrouwen. Geloven in. Dat wil hier zeggen, vertrouwen zetten op de Heer. Dan valt Paulus en Silas in dat opzicht weg. Hoe belangrijk ook, hoe gezegend ook, dat ze als middel in zere hand mogen. Maar hier valt ook de stokbewaarder weg. En wij, en iedereen valt hier weg. De beste hulpverlener, de beste professor, wie je ook maar zou willen noemen. Vertrouw. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Het woordje Christus ontbreekt in de oorspronkelijke lezing. Maar dat is niet zo belangrijk. Het is wel belangrijk, Jezus Christus. Maar de grondtekst is iets korter. Geloof in de Heer Jezus. En gij zult gered, behouden worden. Wat een kostelijk iets. Hè. Wat is het evangelie toch in de knop. Of dat je nou een stokbewaarder bent. Of een Lydia. Hè, of een Timotheus. Of een Obadja. Of een Manasse. Of een moordenaar aan het kruis. Hoe het ook is. Hè. Wat voel je aan. Dat het daar nou om gaat. Als je te midden van de aanvechting, al was het in je laatste uurtje, hè, dat de twijfel in je oprijst, dat je niet anders ziet van je hele leven, dat je zegt, oh, wat heb ik nou, wat heb ik nou? Ik heb toch eigenlijk schuld vermeerderd. Ik kan niet sterven, ik ben bang. Laat het zo eens even noemen. Want we zijn mensen. Ik heb wel een grote mond, maar er blijft niks van over hoor. Wat denk je? Er blijft van ons helemaal niks over. Maar als je dan in de verlegenheid zit. En als ik het zou beleven bijvoorbeeld en ik kom bij. Wat moet ik dan anders zeggen? Als broeder, zuster. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus, anders kan ik niet zeggen. Ik kan toch niet zeggen, oh, zo slecht was jij toch niet? Ik kan toch niet zeggen, ja, maar je was nog een aardig iemand. Nou, joh, daar moet je niet over tommen. Wat denk je wel? Onze lieve God, die zal toch jou zomaar niet. Dat kan ik toch niet zeggen? Dan stuur ik toch iemand met een verkeerde boodschap de eeuwigheid in. Wat zou ik dan moeten zeggen? Ik zou hetzelfde moeten zeggen. Broeder, ik kan je niet helpen, hoor. Maar vertrouw op de Heer Jezus. met je ganse hart. Kun je het niet? Laten we er samen om bidden. Nu, direct. Heer Jezus, geef ons het vertrouwen. Geef mijn stervende broeder of zuster het vertrouwen op u alleen. Want uw bloed reinigt van alle zonden. Daarom is het zo kostelijk. Als een mens het in zijn leven, kijk eens, in zo'n geval, in zo'n krachtdadige vorm, is het maar één keer gebeurd, denk ik, bij die tollenaar. Of bij die stokbewaarder, het is ook een tollenaar trouwens. Maar ik bedoel, het is een steeds terugkerend iets. Ook al is het in een wat, laten we zeggen, in een wat lichtere vorm. In een wat lichtere vorm. Want er is geen rust en wij kunnen geen vrede hebben. Buiten hem. Om op hem te hopen. Om het van hem te verwachten. En God geven om hem te vertrouwen. De voornaamste daad of eigenschap des geloofs. Dat hartelijk vertrouwen. Ja, dan verandert er misschien met jou niks. Het is niet zo dat je dan opeens zegt, oh, gelukkig, het is zo erg niet hoor. De duivel probeert me bang te maken, maar het is zo erg niet. Ik ben nog wel een goede man, of ik ben nog wel een goede vrouw, of ik heb het er nog aardig afgebracht, vergeleken bij die of die. Dat is dan de troost niet, in dat vertrouwen. Maar dan vertrouw je, dat het nou echt waar is, dat God het tegen jou en mij zegt. Kom herwaarts tot mij, vermoeide en belaste, ik geef je rust. Dat het echt waar is wat de profeten al hebben vermeld. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze niet. Dat het echt waar is dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En als daar nou een stukje vertrouwen op komt, dan mag je sterven. Ja, dan wordt het wat makkelijker. Want dan vertrouw je niet op je eigen, ook niet op Paulus. Of op Silas, dat die goede man hier wel even... Nee, dat zijn de wegwijzers. Ze hebben er zelf gelukkig ook kennis aan. Goed, maar als het gaat over het gered worden, zijn zij de aanwijzers. De heenwijzers, ze wijzen van zichzelf af. Doen, lieve man. Je hebt het over doen. Nou komen we uit een heel andere hoek op, hoor. Het is niet zo zoals bij jou altijd. Breng wat bij de priester, doe wat dit toe. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Op de zaligmaker van zondaar. En je zult gered worden. Dat mag je zeggen. Dat weet je toch? Want er staat toch, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er staat toch, mijn schapen horen mijn stem en ik geef ze het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. In dat opzicht moet de boodschap concreet zijn. Je moet er geen vraagteken van maken. Deze mensen die kunnen ook niet zo redeneren misschien als het waar werk is en als dit en als dat en als zus en als zo is. Daar ga je toch niet over praten in zo'n situatie of als iemand op zijn sterfbedje ligt. Als het nou eens waar is, als het nou eens echt is. Een... Nee, trek er afkeer van. He, als hij zo praat en er is menig eens een prediking van doortrokken, als het zwaar mag wezen. Ik weet wel dat wij, ik zou zeggen, zulke loeders zijn, dat we zo durven te praten. Maar we hebben er geen erg in dat het daar niet over loopt. Het loopt zelfs ten diepste nog niet eens of het waar is bij mij. Al vraagt God naar waarheid in het binnenste. God onderwijst ons ook dat er geen waarheid in ons binnenste is. Dat hij alleen de waarheid is. Als dat nou waarheid in het binnenste is, dan is het goed hoor. Dat hij alleen de waarheid is. De weg en het leven. Daarom mogen ze zo zonder meer zeggen. Niet. Als het zo wezen mag. Nee, je zult zalig worden. Dat geef je op een briefje hoor. Dat klinkt nou heel oppervlakkig. Maar dat kunnen we met ons bloed ondertekenen. Dat hebben we meegemaakt. De bevrijding. Saul, broeder, dat was toch ook een mens? Ja, maar hij kwam met het evangelie. De Heer heeft mij tot u gezonden, laat u dopen en uw zonde afwassen. Dat is zo zeker. Kijk, en dat is ook dat blije wat eruit spreekt. Je zult zalig worden. Ja, je zult gered worden. Gered. Ja, voor eeuwig. Voor eeuwig. Ook al moet je nog een poosje sapier zijn hier op aarde, of weet ik wat, of nog het een en ander meemaken. Een christenreisje korter of groter, maar dat doet niet de zaak. Gij zult gered worden. Dan krijg je dat wonderbaar van die goedheid, zere goedheid, kent geen paal. Ik dacht even, maar het is misschien te menselijk, maar dan weet je hoe menselijk ik denk. Ik dacht, ja, tuurlijk, het ijzer smeden wanneer het heet is. Misschien verkeerd gedacht, dat ik niet zo mag denken over geestelijke zaken. Maar dat komt, ik voel dat de Heer zo inkomt in dat menselijk leven. Dat hij zo inkomt door zijn twee knechten, geradbraakte knechten, in de gevangenis. En daarom durf ik het te zeggen. Nou moet het ijzer gesmeed worden, dus heet. Want het is heet, de grond is warm geworden onder de voeten. Want de mensen zijn ook wakker geschrokken, de dienstbodes en de hulp. Kosters wou ik zeggen, maar de hulpbewakers enzovoort, en de kinderen, er staat er niet bij, maar laat het maar even veronderstellen, alles is in rep en roer. De aardbeving heeft alles wakker. Daar gaat vader, wat gaat hij nou doen? Daar zien ze de deur geopend. Mensen zijn allemaal in de war. Dan kun je gaan zeggen, ja, maar dat is het niet wat het doet. Dat weet ik ook wel. Op zich doet dat het niet. Maar de Heer kan wel alles gebruiken. Wij niks. Wij vallen nergens van omver. Al staat er iemand uit de doden op nog niet. Maar als de Heer het wil gebruiken. En de Heer wil het gebruiken. Dat is gewoon zo. Daar moeten we niet over denken. Ze zeggen gewoon. Jij en je huis. Allemaal. Als je je betrouwen stelt op de Heer. Ik zie Paulus en Silas al rondkijken. Dat kringetje is natuurlijk steeds groter geworden. Ik mag het niet zeggen, want het staat er niet. Maar ik hoop in mijn hart dat op eerbiedige afstand de gevangenen ook erbij gestaan hebben. Allemaal. Dat die ook bij het huis hoorden. Bij die allen. En dat het voor velen, je zou hopen voor allen, maar een eeuwige bevrijding geworden is. Uit de dood. Want ja, de Heere houdt ons, zich met onze schema's toch niet op. He, dus de Heere die kan dat allemaal doen. En ik vind het zo goed als we groot mogen leren denken van de Heer. Als we daar iets van mogen leren. Gij en uw huis. Heb je wel eens opgelet dat de Heere eigenlijk vaak in de Bijbel gaat het vaak over een volk, over een gemeente. Over Israël. Daartussendoor spelen de geschiedenissen, de persoonlijke geschiedenissen. Maar ook dan merk je bij de profeten en bij de vaderen dat ze zich een onderdeel hebben gevoeld van het geheel. Ze stonden er niet buiten. Het was hun huis. David zegt, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Hij zegt niet, heren, ik vind het zo vreselijk dat mijn kinderen dit en dat met Absalom gebeurd is en met Tamar en met Ammon en noem maar op. Dat zegt hij niet. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, toch, heren, dat eeuwig verbond, dat zou het behoud voor mijn huis kunnen wezen. Dat eeuwig verbond. Dat vaste besluit van God om zondaar zalig te maken en uit de duisternis tot het licht te trekken. Gij en uw huis. Oh, wat is dat schoon. Ja, zo hoop ik. Als de Heer iemand in de kerk brengt, dat de Heer het huis er helemaal bij neemt. Huis is aanduiding, kinderen. Dat heb ik misschien nog niet duidelijk gezegd. Maar dat betekent in de Bijbel vaak het hele gezin. Je hele familie. Dat betekent niet de stenen zozeer. Maar een huis. Daar woon je in. In je familie. In je kinderen. In je gezin. Daar leef je mee. Dat is de vloer waarop je loopt en de muren om je heen en het dak boven je hoofd ergens. Eigenlijk wel mooi gezegd. Uw huis. Het lijkt er wel eens niet veel op. Maar toch is het zo. In tegenheden en verdriet. Ja, maar je hebt er wel mee te maken hoor. Je hebt er wel mee te maken. Het is ergens jouw huis. In voorspoed, ja. Blij. Men hoort de vrome tent weer galmen als de kinderen vest. Meezingen, mooi. Ja, aan alle kanten. Maar het is aan alle kanten mijn huis. Voel je nou die greep van de Heilige Geest naar de harten? Ga je in uw huis. Wat ik tegen u zeg, stokbewaarder, stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult gered worden, dat geldt voor je hele huis. Voor allemaal. De gevangenen in kluis. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wat stroomt de stroom der genade hier breed en diep. Wat is het toch wonderlijk. Wat is het toch waar. Zere goedheid kent geen taal. Maar ja, daar staan die mensen allemaal. Ze staan misschien ja te knikken, maar ze weten nog niet waarop ze ja knikken. De een mag er wat meer van weten dan de ander. De stokbewaarder mag er dichterbij zijn dan de knechten die zo uit hun huis getrommeld zijn door de heren. Maar al met al, goed. En zij spraken tot hem het woord des levens en tot allen die in zijn huis waren. Allemaal. Wat mooi, het woord des levens. De stokbewaarder was al heel dicht bij de dood. Maar eigenlijk zijn ze allemaal in de dood. Ja, allemaal. De dood. En nou komt dat woord van leven. Het woord des levens. De prediking wordt aangeduid als het woord des levens. Dat heilig evangelie. Van die grote ruil die de Heere gedaan heeft. Dat hij zijn eigen kind gegeven heeft. In onze plaats. Dat hij mijn ongerechtigheid op zich genomen heeft. En mij zijn gerechtigheid uit genade wil schenken. Dat mogen ze allemaal horen. Dat is de boodschap in het kort. Ja, er is niet zo erg veel tijd. Je moet niet zeggen, ja, kan het nou allemaal wel? Moet niet dit, moet niet dat. Over die hele gang van zaken kun je natuurlijk ook kerkordelijk gaan denken. Zeg, kun je zomaar belijdenis doen? Kun je zomaar gedoopt worden? Nou, dat komt nergens mee. Dan zul je toch eerst eens behoorlijk dit en behoorlijk dat. Ja, mensen, dat kan best dat het nu wel geldt en toen niet. Ik zeg niet dat wij dit ook zo moeten doen. Als ik in zulke omstandigheden kwam, dan zou ik het zeker doen. Als de Heer me weg zo zou voeren naar een gevangenis of waar dan ook, of een gesticht of zo, of iemand, dan zou ik het ook, hoop ik, mogen doen zo. Zonder enig probleem. Maar nou bedoel ik gewoon in het gemeentelijk leven. Dan moet je ook niet zeggen, zie je wel, we moeten meer gelaten. Nee, dat is onzin. Je moet even de situatie in oogschouw nemen. Hier gaan de verkondigers van het evangelie van plaats tot plaats. Merktekenen worden opgericht van Gods barmhartigheid en goedheid. Maar wij mogen van kinds af leven onder dat eeuwig evangelie. Dat maakt het niet minder ernstig uiteraard. Maar je zou zeggen, we krijgen het wat langzamer gedoseerd. Wat langzamer binnen. Lepelsgewijs vaak. Dat is ook goed. Als we maar allemaal tot het besef mogen komen. Christus, Jezus, is mijn enige heil aanbrenger, mijn verlosser. Alle die in zijn huis waren, daar staan ze. Ik vind het zo mooi. Onder de sterren, daar zal het eens lichten. Ja, maar hier ligt het nu al onder de sterren. Het licht breekt door, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. En weet je wat mij ook zo aanspreekt? Kijk, vaak is het zo dat wij willen dat alleen maar zien in een bepaalde context van ja. Nou, gaan we ons eigen even netjes wassen en aankleden en scheren en dit en dat, weet je wel. En het is nou, ja, kijk, ik geloof zo en dat heb ik nodig, want als ik dat niet zou geloven, dan zeg ik niks. Maar nou zie ik door alles heen vaak, mag ik hoor, door alles heen nog iets van zere bemoeienis met ons zien. Met ons ook. Maar dan moet je het goed zien. Dan moet je niet gaan zitten huilen, balken op een afstand. Joh, tegenwoordig, wanneer hoor je nou eens dit en wanneer hoor je nou eens dat? Of met een hele verwachting een bezoekje brengen om nou eens om de tafel te gaan zitten. En dat het direct wel begonnen zal worden door een van de aanwezigen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Weet je wel, dat is allemaal waar. Maar, kijk, dat zijn zo van die... van die momenten die de Heere God zelf wel weet en waar het hem behaagt, werkt. Je moet niet rekenen eigenlijk ergens op. Op ons niet. Maar nou dwars in dat, en dan zie ik de ene slapers uit zijn ogen wrijven en de ander ook door een traan. En die kinderen, als er nog kinderen bij geweest zijn, de wederdopers zeggen natuurlijk van niet. Want dan zouden die kinderen ook gedoopt zijn. Maar wat kan mij dat schelen wat die mensen denken. Misschien zijn ze wel op een leeftijd geweest dat ze een klein beetje uit de kleine kinderen waren. Het kan ook wel, hè. Maar het liefst zou ik nog zo zien. Moeder met de baby in gedachten. En die kindertjes erbij. Die staan daar in de pyjamaatje. Onder de sterrenhemel te luisteren. Ze begrijpen het allemaal niet. Ze kunnen het allemaal niet beslaan. Ze weten niet wat er allemaal te gebeuren staat. Ze zijn er eigenlijk bijna doodgeschrokken. Want ze werden bijna uit bed gezwiept door de aardbeving. Maar nou kijk die mannen daar. Vertrouw op de Heer Jezus. Wie is dat, Heer Jezus? Wie is dat? Dat weet ik niet. En zij spraken tot hen het woord des levens. Ja. Wel is er zo'n betrokkenheid. Wel is er zo'n ruimte dat ze eerst geen koffie hoeven te zetten. Normaal kan dat wel, zal ik maar zeggen. Maar hier heeft niemand er erg in. Nog de man, nog de vrouw hebben er geen erg in. Ze spreken het woord. En dan, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. De hele nacht uiteraard. En zijn ze wel wakker geweest. Maar ik weet niet hoe lang ze buiten gestaan hebben. Dan neemt hij ze waarschijnlijk in dat hoger gelegen huis. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren van de nacht. In welke uren? Die uren dat hij zijn eigen dood wilde steken. Die uren dat hij hoorde, doe u zelf geen kwaad. En datzelfde uur waarin hij hoorde, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je wordt gehouden. Dat uur. Want er hoort er nog iets bij. Het is niet voor niks dat onze vaderen gesproken hebben, al moeten we dat niet systematisch benaderen. Eerst een stukje dit en dan een stukje dat. Maar het is toch niet voor niks dat ze gesproken hebben van ellende, verlossing en dankbaarheid. Onze oude catechismus. Het is niet voor niks dat Psalm 130, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Het is dan niet voor niks dat er gezegd wordt. Ananias, ga maar, ziet, hij bidt. Hij zou je geen kwaad meer doen. Het is dan niet voor niks dat Paulus zelf zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Jezus Christus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Chrysostomus zegt... of schreef, Hij wast de gevangenen en hij wordt zelf gewassen. Nou, dat is mooi gezegd. Hij nam hen tot zich diezelfde uren van de nacht en wies hen van de striemen. Dan moet je niet zeggen, had die man daar nou pas erg in? Als hij er eerder erg in had gekregen, had de apostel misschien gezegd, laat maar. Geef maar een tijltje water. Dan zullen we het zelf wel even doen hoor, maak je maar niet zo druk over ons. Maar nu is het goed. Nu is het goed. Hieraan weten wij dat wij uit God geboren zijn, zo wij de broeders lief hebben. Zijn broeders geworden en zusters. Nou komt er iets uit, wat zal ik met Gods gunst overlaan? Ach Heer, ik kan niks terug doen. Die Heere voor zijn genade vergelden, hooguit de beker der verlossingen opnemen en zijn naam aanroepen. Maar ik kan hem niet betalen, de Heer. Nooit meer. Daar zitten die mannen. Opeens valt zijn aandacht. Ze hebben druk gepraat. Ik denk dat Paulus en Silas tijdens die momenten ook weinig gevoeld hebben. Omdat hun hele spanningsveld lag daar. Bij die man. Kom over en help ons. Daarom, hij neemt ze in huis. Hij weer wast ze van de striemen. Zal er wat olie op gedaan hebben. Beetje boor zelf, zouden wij zeggen. Goed, om die schrijnende pijn een beetje te verzachten. En hij werd terstond gedoopt. Hij en al de zijnen. Ze hebben allemaal vertrouwen gekregen op de Heer. Ze hebben allemaal de indruk gehad. Dat is het. Dat is het. Ze hebben allemaal iets. Al waren ze niet allemaal zo ontzaggelijk ontdaan geweest als die stokbewaard. Zie je weer. Zeer goed, het kent geen paal. Al hebben ze allemaal niet met het zwaard in hun hand of met een mes gestaan. Dat doet er niet toe. Eén ding was voor allemaal nodig. Vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Geloven dat er buiten hem geen redding is. Nou, dan worden ze terstond gedoopt. Hij en al de zijn. Allemaal, weer dat woordje al. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snaarspel. Laten we nou maar niet te diep erop ingaan, of dat wel kon zo gauw. Och ja, de moorman zei, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. De Heilige Geest gaat met kracht door, om zich een volk en een kerk bijeen te vergaderen. Hij zit ze en hij bracht er in zijn huis. Ja. Hij brengt ze in de mooie kamer of de eetkamer. Hij zet ze in de tafel voor. Nou is het feest. En verheugt zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Je mag ook lezen. En verheugt er zich met heel zijn huis. Allemaal zijn ze blij. Allemaal zijn ze verwonderd. Allemaal, er is wat wonderbaarlijks gebeurd. En of dat de ene nou zoveel van gehad heeft en de kleine kind misschien wat minder. En als er een zuigeling bij geweest is, ja, dan weet ik ook niet. Ik weet ook niet of dat er een stromend water in de buurt geweest is of dat ze door besprenkeling zijn gedoopt. Ik denk haast dat ze een emmer water, een vat water hebben gebruikt. Ze zijn niet naar een rivier of zo gegaan of wat dan ook. Dat weet ik allemaal niet, maar daarom voel je aan. Dat is nou de geest van de schrift. Dat zou ik zo graag naderbij willen brengen. Bij al die dweperige ruzieën over besprenging, onderdompeling. Zo'n bad hierboven in de kerken. Want dat heeft niet de betekenis. Al is het misschien duidelijker sprekende, die onderdompeling in het water. Maar daar ga je toch niet over bekvechten. Daar ga je toch niet over uit elkaar. Want dat is toch niet de geest van de schrift. Paulus zegt er niet, waar kunnen we hier terecht? Is er nog ergens een fontein of zo waar we een kopje onder kunnen? Helemaal niet. Ik sluit helemaal niet uit dat hij, net zoals ik letterlijk zeg, een emmertje zouden wij zeggen, heb je nog een vaatje water, een kruik water? En hij toont ze in de naam van de Heer Jezus Christus, met allemaal. Daar gaat het om. De besprenging met het bloed van de Heer Jezus Christus tot vergeving en reiniging van alle ongerechtigheden. Nou, dan gaan ze fijn aan de tafel. Ik heb stilletjes gedacht, misschien hebben ze nog wel avondmaal gehouden. Dat hoort er ook zo bij, weet je wel. Maar dat laat ik even midden. Ze gaan aan de tafel. Een teken en ze zijn blij dat ze aan God of in God. Dat staat niet in de Heer Jezus Christus. Als je nou met een bepaalde geest bezield bent, dan zeg je, zie wel. Er staat aan God. Maar niet aan Jezus. Kijk, ze stonden nog voor de zaak. Ze moesten nog dit, ze moesten dat, ze moesten zus. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee. Hij bedoelt die God en Vader van de Heer Jezus Christus. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem ook voor hun lieden had overgegeven. Dat is blijdschap. Mensen, het is soms... We gaan naar huis, hoor. Het is soms zo vreselijk droefgeestig alles, hè. En zo moeilijk. En zo dat je er geen uitweg in ziet. Van allerlei omstandigheden. Wie het weet, die weet het. Het is soms dat je denkt, oh, dat je nergens meer doorheen kan zien. Maar God geeft nou ook een stukje van de verheuging. Ook als er zogenaamd geen reden toe is. Dat je alleen maar reden hebt om te huilen. Alleen maar reden hebt om te vluchten. Alleen maar om de moed te laten varen. Om dan eens blij te mogen worden. Dan is alles anders. Dan kijk je ook weer wat anders tegen alles aan. Dat hoop ik dat de Heere God geeft. Want dat geeft ademtocht. En dat het ook in de gemeente zo mag zijn, allerwegen. Om die momenten van innerlijke blijdschap. Ook bij het woord, juist bij het woord zoals hier. Maar ook in de huizen. Te mogen kennen. Wat is God goed dat hij naar ons heeft willen omzien. En dat we erbij mogen zijn. Wij erbij mogen zijn. Bij hem. Dat geven onze goede God. Amen.